verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 37e psalm en daarvan het 6e en het 9e vers. Psalm 37 vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie, het 25e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Matthäus 25, de versen 31 tot en met 46. En dan zingen wij een aansluiting op de lezing van dit gedeelte uit de schrift. Psalm 89, het zesde vers. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden samen. 89, het zesde vers. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. wij luisteren ook vanavond nog een keer naar de gelijkenis die de Heer Jezus ons verteld heeft en die wij beschreven vinden in het 13e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. De gelijkenis vinden we in de versen 24 tot en met 30 van Matteüs 13. En de verklaring die de Heer daar zelf van gegeven heeft staat in de versen 36 tot en met 43. We hebben daar vorige week met elkaar over nagedacht en het woord Gods beluisterd zoals dat in dit gedeelte tot ons komt. Wij willen dat nu doen. Ik lees u de gelijkenis en de verklaring nogmaals. Vers 24 dus. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en dat vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogsten zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om het te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. En dan vers 36, toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen, en de vijand die het gezaaid heeft is de duivel, en de oogst is de voleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Wij zullen ons nu eerst voor Gods aangezicht buigen om zijn zegen te bidden. Heren, ook in deze avond mogen wij ons weer verenigen als gemeente in gemeenschappelijk gebed om bij u te brengen al onze noden en aan u voor te leggen al onze beden en ons verzoek. U bent het, Heren, van wie wij in alle opzichten afhankelijk zijn. Zonder u vermogen we niets en zijn we tot geen goed in staat. Zonder u zal het woord ook geen kracht doen in ons leven. Zonder u zal er geen waarachtige bekering zijn en geen enkel geloofswerk. Zonder u blijft ons leven verloren. En blijven wij mensen die in onze verlorenheid slaven der zonde en dienstknechten van de vorst der duisternis zijn. Het zal nooit anders worden, Heren. Onze val is zo groot, onze zonde is zo ernstig, onze verdorvenheid zo diep ingrijpend en alles doortrekkend, dat er niemand op deze ganse wereld is die zichzelf kan verlossen, die zelfs ook maar iets tot zijn verlossing kan bijdragen. U hebt bij een van de profeten dat ernstige woord gesproken, dat een luipaard zijn vlekken niet veranderen kan en een moorman de huidskleur niet veranderen kan. En daar hebt u toen aan toegevoegd dat mensen die geleerd hebben kwaad te doen net zo min in staat zijn het goede te doen. Heere, dat is een ontzaggelijk ernstig woord. En dat laat van ons niets heel. Dat laat ons in geen waarde en dat zegt duidelijk van ons dat er aan onze kant geen verdienste is en geen goed in ons woont. En dat we van onszelf ook maar nooit meer wat moeten verwachten. En dat willen we nou juist zo graag toch wel doen. Nog wat van onszelf verwachten. En nog wat respect voor onszelf overhouden, ook in deze dingen. Maar we moeten het leren om, zoals de tollenaar in de gelijkenis wel eer, we moeten het leren om voor uw heilig aangezicht te komen met doorstreping, met het uitstrepen, wegstrepen van onze naam en van onze gerechtigheid en van onze verdiensten. En niets meer overhouden dan dat, o God, wees mij de zondaar genadig. Zo doet u dat toch ook in het leven van al de uwen, heren. Zo doet u dat bij aanvang, zo doet u dat ook bij voortgang. En dat zal toch altijd weer het kenmerk, het alles overheersende kenmerk in het leven van uw volk en kinderen zijn. Dat zij van genade leren leven. En dat het inderdaad in hun leven meer en meer om de beleving en de ontvangst van die genade gaat. Ze zullen het toch meer en meer moeten gaan inleven dat van hun kant er ook echt geen enkele gerechtigheid te verwachten is. Maar dat het van de andere kant moet komen, van uw kant. En dat het daar inderdaad ook van komt. Dat u er zelf voor gezorgd hebt. En dat u een zaligheid bereid hebt in Christus Jezus waar niets aan ontbreekt. En dat door hem een gerechtigheid aan het licht gebracht is waar niets aan mankeert. En dat dat nu de enige hoop is. En dat daar nu hun zaligheid gelegen is. En dat het op die grond kan. En niet alleen kan, maar dat het op die grond ook zal gebeuren. Dat Sion door recht verlost wordt en zijn wederkerende door gerechtigheid. En zo, heren, wilt u het toch ook vandaag nog leren aan allen die u in oprechtheid zoeken. Heren, mag het woord dat we beluisteren vrucht dragen in het leven van allen die u vrezen, hoe schuchter misschien ook. En hoezeer onder bestrijding en hoezeer aangevochten en hoezeer menigmaal in twijfel en in duisternis. Maar waar gij de goede keus, de onberouwelijke keus in het hart gelegd hebt. En waar het de oprechte belijdenis werd. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Heren, wilt u onderwijzen? Wilt u leiden? Wilt u ook, als het gaat over de dingen waar uw woord vanavond over spreekt. De dingen die straks gaan gebeuren. En die we allemaal mee zullen maken. Als die grote witte troon daar staat. En als de mensheid in tweeën uiteen gehaald wordt. En als schapen en bokken gescheiden worden. En als de boeken geopend worden. En als tot de een gezegd wordt kom en tot de ander gezegd wordt gaat. Heere, als het in uw woord en in de prediking over die dingen gaat. Geef dat aan alle die u vrezen. Daarin ook mogen worden onderwezen. En dat we verstaan mogen. Wat dit ons te zeggen heeft en hoe wij ons op die grote dag hebben voor te bereiden. Ja, hoe uw kerk ook naar die grote dag mag gaan uitzien en mag gaan verlangen en mag bidden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Heere, er is ook wat dat betreft veel waarin we tekort komen en waarin uw kerk laks en traag is. Want waar is dat nu, dat oprechte, hartelijke verlangen? Waar is dat uitzien, waar de kerk van beleid, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods. Heren, o wij bidden van u, geef dat daar toch het hart naar uit mag gaan. Maar dan moeten we inderdaad bereid zijn en misschien mankeert het daar dan wel in vele gevallen zo aan. Dat de rust en het vertrouwen des harten ontbreekt en dat de zekerheid afwezig is. En dat we maar door de storm en door de wind heen en weer bewogen worden. En dat we mensen zijn die geen houvast hebben. Bij tijden misschien. Maar ach Heer, het is zo wankel, het is zo broos. En dan moet het toch bevestigd en versterkt worden, Heere. Ach, wilt u dat dan ook doen? En wilt u zo nog komen met de krachtige werking van uw Heilige Geest? En wilt u zo ons nog bezoeken met uw heil? Maar gedenk gij ook hen die u niet kennen, Heere, en die bij die andere categorie horen. U noemt ze de bokken, u noemt ze de ergernissen, u noemt ze degene die de ongerechtigheid doen. Ach, Heere, ze zijn er in allerlei soort en kleur. Ze zijn er in allerlei vorm. Maar één ding is, hebben ze gemeen. Alle die u niet waarachtig vrezen, die leven nog voor eigen rekening. Kerkmensen en wereldlingen. Goddelozen die in brute goddeloosheid zich uitleven. En mensen die hun hele leven lang fatsoenlijk en deugdzaam geleefd hebben. En die niemand tekort deden. En die nog christelijk waren ook. En die nog een gedaante van godzaligheid misschien hadden. Maar toch een onveranderd en een ongeopend hart. Heren, het zal vreselijk zijn. Als we, vooral als we de weg geweten hebben en niet hebben bewandeld. Om dan uit de mond van de onfeilbare rechter te horen. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. O God, wij bidden van u als die boodschappen vanavond ook tot ons komt. Dat dat dan ook een boodschap mag zijn. Die doel mag treffen, die het hart mag raken, die gewetens mag verwonden en die uit mag drijven tot u. Want nu is het nog het heden der genade en nu is het nog de dag der zaligheid en nu roept en nodigt u nog en nu kunnen we nog ontkomen en ontvluchten en nu is er nog behoudenis. Heere, mag uw woord dan gezegend worden, ook in deze avond en mag op het slagveld van vrije genade menig een nog verwond worden door de pijlen die gij afvuurt en die treffen diep in het hart van 's konings vijanden. Want als u op dat slagveld van genade mensen verwond, al is het dan ook ten dode toe, dan is dat niet met de bedoeling om te doden, maar opdat ze zouden leven. Heere, zo doet u het, doe het ook nu. Doe het ook nu in en uit vrije genade en bezoek ons zo nog met uw heil. Wij bidden, Heere, dat gij al onze noden wilt vervullen en dat u in genade nog op ons neer wilt zien. Vergeef ons onze zonden en bewaar ons ook voor de zonden. Heere, we belijden u dat we het niet waard zijn dat u naar ons om zou zien, maar doe het toch nog wel om Jezus wil. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, ook in deze wereld, waarin nood en leed en angst en pijn is. Heere, denk aan de terreinen in deze wereld waar conflicten zijn, waar bloed vloeit, waar oorlog woedt, waar verwoestingen worden aangericht. Heere, zoudt u er een eind aan willen maken en zoudt u vrede willen bestellen? Denk aan Israël, Heere. Denk aan dat volk dat altijd weer verdrukt wordt. Heere, zoudt u daar uw licht willen laten schijnen, het genadelicht van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Denk aan de gewonden, denk aan de stervenden, denk aan allen die in nood zijn. Denk aan hen die rouw hebben, denk aan hen, Heere, die verwoestingen meemaken in hun leven. O, wij bidden, Heere, dat gij te midden van al de ellende en van al het verdriet zegenen wilt, zoals u alleen dat kunt. We dragen aan u op degene die regeren bevoegdheid hebben gekregen en die taken hebben die bovenmenselijk zwaar kunnen zijn en beslissingen moeten nemen waar zoveel van afhangt. Geef toch wijsheid, geef toch uw licht en wilt gij zelf als de grote koning tonen dat gij regeert en dat gij het oorlogen stil tot aan de einden der aarde. Denk aan onze koningin, Heere, die de afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. We danken u ervoor dat u haar weer een jaar wilde sparen en dat u haar voor haar gezin en voor ons land en volk wilde dragen en verzorgen. Geef haar ook uw zegen in dit nieuwe levensjaar en bekwaam haar tot haar taak. Geef haar datgene, Heere, wat zij ook voor haar geestelijke welstand nodig heeft. Om niet alleen koningin te mogen zijn en zo haar taak hier onder ons volk te mogen vervullen. Maar om ook onderdaan te mogen wezen van de koning der koningen en de Heere der Heren. om te mogen bukken en te mogen knielen, zoals dat in de 72e psalm staat. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en knielen voor hem neer. Mag dat ook haar deel zijn, Heere, tot zegen van haarzelf en tot zegen van haar gezin en tot zegen ook van ons volk. Wees zo genadig en barmhartig en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de eerste psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 1, vers 2 en vers 3. Een boer had goed zaad in zijn akker gestrooid. 'S nachts was zijn vijand gekomen. En hij had tussen het pas gestrooide zaad van die boer zijn zaad gestrooid. Onkruid. Een poosje later wordt dat ontdekt door de knechten. Die vertellen het aan die boer: hebt u niet goed zaad in uw akker gestrooid? Waar heeft hij dan dat onkruid vandaan? Een vijandig mens heeft dat gedaan, zo zegt die boer. Zullen we dan dat onkruid uitrukken? Nee, zegt hij. Dat is te gevaarlijk, dat is te riskant. Dat onkruid lijkt te veel op het goede graan. Het is maar niet zomaar onkruid, dorens of distels. Maar het is onkruid dat een zaad dat een gewas voortbrengt, dat zoveel op het goede graan lijkt, dat ze bijna niet te onderscheiden zijn. En vandaar dat die boer niet wil hebben dat zijn knechten dat onkruid gaan uitrukken. Dan zouden ze het goede graan ook mee uitrukken. Wat moeten we er dan mee doen? Laat het maar allebei opgroeien. Er komt toch straks een oogstdag. Wel nu, als de oogstdag komt, dan zullen we het gaan schiften. Dan zullen we het koren verzamelen in de schuur. En het onkruid verbranden met vuur. En toen de Heere Jezus alleen thuisgekomen was uit de scharen en zijn discipelen met hem meekwamen, hebben ze hem gevraagd wat die gelijkenis bedoelde. En hij verklaarde het hen, dat de Zoon des Mensen die mens is die zaad, goed zaad in zijn akker zaait. En dat die vijand de duivel is. Dat goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn de wedergeborenen die door het woord tot een nieuw leven gebracht worden. En dat onkruid, dat verkeerde zaad, dat zijn de kinderen van de boze. Dat zijn de onbekeerden, dat zijn de ongelovigen. Dat zijn degenen die aan de kant van Satan staan en onder zijn heerschappij. En dat ze samen moeten opgroeien tot de oogst, is nog een bewijs van de langmoedigheid Gods. Want nu kan dat onkruid dat rijpt voor de dag van het oordeel toch nog veranderen. Onkruid kan op Gods akker, niet op de akkers hier op aarde, maar onkruid kan op Gods akker door het wonder van de Allerhoogste nog veranderen in goed graan. En dan komt straks de dag van de oogst, de voleinding der wereld. Dan zal de Zoon des Mensen zijn maaiers, zijn engelen uitzenden en hen opdracht geven om uit zijn koninkrijk te vergaderen al de ergernissen en allen die de ongerechtigheid doen. En die moeten samengebonden in het vuur geworpen worden, in het helse vuur, in de vurige oven. Waar wening zal zijn en knersing der tanden. En dat goede graan dan? De rechtvaardigen, ze zullen opgenomen worden in de hemelse schuur, in het koninkrijk mijns vaders. En daar, zegt de heiland, zullen ze blinken gelijk de zon. Wie oren heeft om te horen, die horen. Het eerste deel van de gelijkenis hebben we overdacht. Hoe dat ging vanaf het moment van het zaaien, zowel van het goede zaad als van het verkeerde zaad, tot op het moment dat beide rijp geworden zijn. Nu het laatste deel van de gelijkenis. Wat er gaat gebeuren op de dag van de oogst. De dag van de voleinding der wereld. De dag die vast en zeker komen zal. De Heer Jezus heeft verteld wat er op die dag gebeuren gaat. Hier staat het vanuit een bepaald aspect beschreven. We hebben gelezen uit het 25e hoofdstuk van Matteüs, waar het over diezelfde dag gaat en waar de Heer het weer van een andere kant benadert. En er zijn meer plaatsen in de schrift waar de Heer gesproken heeft over die geweldige dag die nog aanstaande is. De dag van de voleinding deze wereld, de jongste dag, de dag van het gericht, de dag des Heren en welke namen er nog meer aan gegeven worden. De dag van de grote scheiding, als de mensheid uiteen zal gaan, Als zoals Matthäus 25 dat zegt, de koning op zijn troon die de rechter zal zijn, schapen en bokken gaat uiteenhalen en de schapen een plaats aanwijst aan zijn rechterhand en de bokken een plaats aanwijst aan zijn linkerhand. En dan zal hij recht spreken, dan zal hij vonnis vellen en dan is het één van tweeën. Dan zal hij zeggen, komt of gaat. Komt gij gezegenden, gaat gij vervloekten. Komt gij gezegenden, mijns vaders, en beërft het koninkrijk. Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. En het resultaat? Deze zullen gaan in de eeuwige heerlijkheid. En deze zullen gaan in de buitenste duisternis. Dat zal een buitengewoon plechtig moment zijn, gemeente. We kunnen ons dat allemaal niet voorstellen. En we weten niet hoe het precies zal gaan. En we kunnen best een hele hoop vragen stellen ten aanzien van het hoe en het wanneer en het wat. Vragen die niet beantwoord zullen worden. Maar het zal gebeuren. En aller oog zal hem zien. En elk mensenkind, klein of groot, die ooit op deze aarde geleefd heeft, zal op die dag, op die geweldige dag, horen wat zijn eeuwige bestemming zal zijn. En die scheiding die hij dan zal voltrekken, die zal berusten op volmaakte kennis. De Heere vergist zich daar niet bij. Hier op aarde bestaat altijd de mogelijkheid dat een rechter zich vergist. En dat hij ten onrechte vrijspreekt of ten onrechte veroordeelt. Hier kunnen vergissingen plaatsvinden, hele tragische vergissingen. Maar dat is bij die hemelse rechter het geval niet. Als hij iets aanwijst als koren, dan is het koren. En als hij iets aanwijst als onkruid, dan is het ook onkruid. En dan kan niemand daar iets aan veranderen. En dan komt op die dag onfeilbaar openbaar wat we van binnen zijn. Van binnen. Van buiten kan het anders lijken. Van buiten kan het heel anders zijn dan de binnenkant van ons leven. In de buitenkant kunnen we de dingen nog aardig op orde hebben. Maar waar het op aankomt, dat is op ons hart. En dat geeft de doorslag. En naar gelang ons hart is, en zoals God dat kent, zo zal ook onze eeuwige bestemming zijn. De maaiers gaan uit en ze hebben de opdracht om het onkruid te verzamelen. Dat eerst. En dat onkruid in bossen bij elkaar te binden en dat onkruid dan tenslotte in het vuur te werpen. En wat is dat onkruid dan? Wel, de Heere duidt dat aan in de verklaring die we ervan hebben, in vers 40, 41, de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. De ergernissen en de, zeg het dan maar zo, de onrechtvaardigen die ongerechtigheid doen, die zonde bedrijven en wat dat dan verder ook maar inhoudt. U voelt wel dat de Heere in zijn verklaring de gelijkenis eigenlijk een beetje verbreedt. In de gelijkenis wordt gesproken over onkruid en dat onkruid is eigenlijk nauwelijks te onderscheiden van het goede graan. Het onkruid in de gelijkenis wijst dus allereerst een bepaalde categorie mensen aan die buiten de genade staat. En dat is de categorie van degene die er zoveel op lijken. degene die het bijna zijn. Degene die er zelfs wel voor gehouden kunnen worden en er metterdaad voor gehouden worden. Degene die de naam hebben dat ze leven. Degene die er zo dichtbij zijn. Een gedaante van godzaligheid hebben. Dat is in de eerste plaats de groep waar het onkruid op slaat. Maar in zijn verklaring maakt de Heere Jezus het breder. Want niet alleen de geveinsden worden op de dag van het oordeel gescheiden van de ware gelovigen. Maar op die dag van het gericht worden allen die niet waarachtig een band aan de Heere hebben. Allen die nooit waarachtig een nieuw en een veranderd hart gekregen hebben. Bijeen vergaderd en hun allerlot zal zijn het eeuwige oordeel. Niet alleen de geveinsden waar de gelijkenis dus allereerst op ziet. Maar alle ergernissen en allen die de ongerechtigheid bedrijven. Wie worden er dan met de ergernissen bedoeld? De Heere gebruikt een woord dat eigenlijk struikelblokken betekent. Dat wil zeggen mensen die voor een ander een struikelblok zijn. Mensen die anderen tot zonde verleiden. Die zelf in de zonde leven. En die eigenlijk geen rust hebben voordat ze een ander ook meegetrokken, meegezogen hebben in hun spoor. En die anderen ook zo ver zien te krijgen dat ze zondigen en het verkeerde doen. Ze geven een verkeerd voorbeeld. Met de hoop dat dat voorbeeld gevolgd zal worden. Mensen, ze zijn er zoveel in deze wereld, die de zonde op de markt brengen. En die hun producten, hun zondige producten aanprijzen. En die een beroep doen, een schuldig beroep doen op de zondige neigingen en lusten die er in elk mensenhart aanwezig zijn. Met de bedoeling om, als ze de zonde aantrekkelijk en aanlokkelijk voorstellen, anderen mee te trekken op dat pad van de zonde, opdat zij mee zullen gaan naar het eeuwig verderf. De filmmakers en de producenten van diverse tijdschriften en damesbladen, rechters die de zonde door de vingers zien, verantwoordelijken in de overheden die verkeerde wetten uitvaardigen en die maken dat er voor de zonde ruimte komt, dat zijn de ergernissen. Vaders en moeders die een verkeerd voorbeeld geven, die de wereld in huis halen om hun kinderen op die manier ook mee te laten vergiftigen. Mensen die straks dan vergaderd zullen worden en in het vuur geworpen worden. Moeten wij ons dan van die categorie mensen niet verre houden? En vervolgens spreekt de Heere van degene die ongerechtigheid doen. En dat kan heel breed opgevat worden, want wat is ongerechtigheid? Alles wat niet naar de wil van de Heere is. Alles wat openlijk of bedektelijk. Alles wat publiek of in het geheim, alles wat met daden of met woorden ingaat tegen de heilige wet van de Heere. En of dat nou grof en brutaal gebeurt, of dat nou verfijnd gebeurt, onder een masker van vroomheid, onder een masker van godsvrucht. Allen die de ongerechtigheid doen. Ook degene die dat doen onder een mom van vroomheid. Ook degene die een masker opzetten en die zich anders voordoen dan een ander. Ook, en dan denk ik weer aan die categorie die allereerst bedoeld werd. Ook de geveinsden, de Ananiassen en de Safira's en de Gehazi's en de Demassen en de Judassen en de Simon de Tovenaar. Die een gedaante hebben van godzaligheid, maar de kracht ervan hebben verloochend. We moeten de vraag eerlijk onder ogen zien, gemeente. Zoals vorige week zondagavond ook. Of wij bij die categorie behoren. Bij de ergernissen. of bij degene die op een of andere manier de ongerechtigheid doen. Ik verwacht nou niet direct dat de kerk hier vol zit met grove zondaars. Met mensen die allang eigenlijk met de justitie in aanraking hadden moeten zijn en die achter slot en grendel hadden moeten zitten. Maar die geveinsdheid hebben we onszelf eerlijk onderzocht. We kunnen ons leven niet overdoen. En als ons leven verkeerd geweest is en verkeerd uitkomt, dan krijgen we niet nog een tweede mogelijkheid. Ja, maar ik geloof toch. Dat deed Simon de Tovenaar ook in Handelingen 8. Ja, maar ik doe toch goede werken. Dat deed Ananias ook. Ja, maar ik belijd mijn zonden. Dat deed Agab ook. Ja, maar ik predik het evangelie. Dat deed Demas ook. Geveinsden kunnen er zo op lijken. Ze kunnen verlicht zijn geweest, Hebreeën 6. De krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Er kan een ijver zijn voor de Here en voor zijn dienst. En een nauwgezet leven. Soms kan er ook niks bij door. En toch willen we hier nog aan herinnerd worden, gemeente. Maakt dit ons onrustig? Dat moet dan ook maar. Dat moet dan ook maar. De Heere Jezus heeft deze dingen met zoveel ernst gezegd. En ik denk dat het zijn bedoeling ook geweest is om degene die op zand bouwden, door de ernst van zijn boodschap nog te waarschuwen en nog tot andere gedachten te brengen en nog tot ware boetvaardigheid te brengen. Want wat gebeurt er met zulken, met de ergernissen? Wat gebeurt er met degene die de ongerechtigheid doen? Wat gebeurt er met volwassenen die de Here niet vrezen en de Here buiten hun leven sluiten? Wat gebeurt er met jongens en meisjes die zonder een nieuw hart voortleven en zo groter worden en zo straks sterven? Wat gebeurt er met al die mensen die met onkruid vergeleken worden? Die gaan, zegt de Heiland in de verklaring van deze gelijkenis, in de vurige oven. In het vuur. In de hel. En dan gebruikt de Heere hier een woord, en op andere plaatsen ook het woord, u hebt het wellicht wel eens gehoord, het woord Gehenna. Afgeleid van een Hebreeuwse uitdrukking, Ge ben Hinnom. Het dal van de zoon van Hinnom. Ten zuiden van Jeruzalem. Waar de vuilnis van Jeruzalem neergegooid werd. En waar de vuilverbranding plaatsvond. En waar daarom altijd een vuur brandde. En dat wordt nou het beeld van de plaats waar de Heere al die ergernissen en allen die de ongerechtigheid bedrijven straks doet omkomen. In de vurige oven. En daar zit de gedachte achter. En we weten dat als we schrift met schrift vergelijken, en hebt u er wel eens op gelet, dat het nou juist de Heere Jezus zelf geweest is die ons zoveel over dat eeuwige straflijden verteld heeft. En met name in zijn onderwijs, zoals we dat in het Matthäus-evangelie vinden, komen wij heel wat van die passages tegen waarin de Heere Jezus over het lijden van de goddelozen spreekt. De hel, de buitenste duisternis, de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat heeft de Heere Jezus niet aan Paulus overgelaten om dat in een van zijn brieven uit te werken en nauwkeuriger duidelijk te maken. Dat heeft de Heere niet aan Petrus opgedragen en door zijn Heilige Geest aan Johannes geïnspireerd. Maar dat stuk van de christelijke leer, van de leer van het woord van God, heeft de Heere Jezus zelf uitgelegd. Waarom? Omdat het een van de meest ernstige dingen is uit de hele christelijke geloofsleer. Uit de hele openbaring Gods. En omdat niemand beter dan hij weet wat het is. De buitenste duisternis. Hij is er zelf ook geweest. In zijn verschrikkelijk lijden aan het kruis. Toen hij nederdaalde ter helle. Paulus is daar nooit geweest. Petrus is daar nooit geweest. Johannes is daar nooit geweest. Daar komt geen mens die in Christus geborgen is. Maar Christus is er wel geweest. En daarom er is geen betere onderwijzer om deze dingen ons voor ogen te houden en voor de geest te stellen dan de Heere Jezus Christus. Maar dan is het wel erg en ernstig. En dan kunnen wij aan deze waarheid Gods niet zomaar voorbij leven. De vurige oven. De plaats van het eeuwig straflijden. Wie kent uw toorn? En daar wordt de toorn Gods ten volle ervaren. En het gevolg is, de Heere wijst daar ook op, daar zal wening zijn. En knersing der tanden. Er staat in het Grieks een lidwoord, daar zal zijn de wening. En het knersen der tanden. Zoals een mens nog nooit geweend heeft op aarde, zal hij het daar doen. En zoals een mens nog nooit wroeging gekend heeft hier, aan deze kant van het graf, zal hij het daar hebben. En zoals hij nog nooit spijt gehad heeft en zijn tanden geknerst heeft, zal hij het daar hebben. En dat zegt, vergeet u het niet, de Heere Jezus. En dat is maar niet zomaar voor een tijdje, dat lijden. Dat is ontzaggelijk, want het is het eeuwige vuur. Zo eeuwig als God eeuwig is, is ook de toorn Gods eeuwig. En zo eeuwig als de zaligheid van de rechtvaardiger is, zo is ook de rampzaligheid voor de goddelozen eeuwig. Onuitblusselijk vuur, waar de worm niet sterft. Gemeente, dat is wat. En met die werkelijkheid moeten wij ook in aanraking komen. De werkelijkheid van dat nimmer eindigende lijden. Waar niets is om het lijden draaglijk te maken. Waar geen druppel water meer is tot verkoeling van de tong. Maar moet dat dan ook gepreekt worden? Waarom heeft de Heere Jezus het anders verteld? Het hoort toch ook bij de volle raad Gods die verkondigd moet worden. Ja, maar zo maak je de mensen bang. En zo kunnen de kinderen vannacht niet slapen. God heeft al meermalen deze waarheid willen gebruiken om mensen tot stilstand te brengen. God heeft dat gedaan. Hij kan alles gebruiken. En de apostel Paulus heeft niet alleen gezegd, de liefde van Christus dringt ons. Dat mag ook een prediker vandaag nog drijven. En dat mag ook nog kracht geven om het evangelie te verkondigen, nodigend en ruim en lokkend. Maar Paulus heeft ook gezegd, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat hoeft niet met droge ogen verkondigd te worden, deze ontzaglijke boodschap. Dat moet niet koud en kil en afstandelijk verkondigd worden. Dat moet verkondigd worden eigenlijk in de geest waarin de Heere Jezus gesproken heeft. Toen hij het verderf van Jeruzalem aanstaande zag, toen hij de stad zag, weende hij over haar. Hij reed op zijn ezel de helling van de Olijfberg af en toen ze de hoek omgingen, toen zag hij daar de stad Jeruzalem liggen. Met die prachtige tempel en die schitterende gebouwen. Met heel dat gedoe van de dienst des Heren, de dienst der verzoening en al dat onderwijs in de tempel en al die bezigheden en al die mensen die daar woonden. En toen hij de stad zag, brak hij in tranen uit. Want hij zag wat er gebeuren ging. Hij zag de verwoesting, hij zag het lijden, hij zag de ondergang. En hij zag dat dat allemaal kwam omdat ze de dag van hun bezoeking niet bekend hadden. Hoe menigmaal had hij hun kinderen bijeen willen vergaderen en had hij die inwoners van Jeruzalem geroepen en genodigd tot zijn heil. Maar ze hadden niet gewild en toen moest hij het zeggen. Zie uw huis, worden u woest gelaten. Maar hij deed dat niet als een afstandelijk toeschouwer. Hij deed dat met een bewogen gemoed. Hij deed dat tussen zijn snikkend oor. Zie uw huis, worden u woest gelaten. Hij zei het terwijl hij weende, terwijl de tranen over zijn gezicht liepen. Zo moet het toch gepreekt worden, gemeente. Zo moet het toch verkondigd worden. In de hoop dat God ook dat middel wil gebruiken om mensen, ook jonge mensen, tot waarachtige bekering te brengen. Ga er dan eens voor zitten. En doe dan eens wat Mozes deed, zoals we dat ons beschreven vinden in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. U kent dat gedeelte toch wel, waar het over de keus van Mozes gaat. En hoe heeft Mozes die keus gemaakt? Hij heeft het een tegenover het ander geplaatst. Hij had prachtige kansen daar in Egypte. Leest u maar mee in Hebreeën 11, vers 24. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Wat heeft Mozes dus gedaan? Hij heeft al die kansen die hij in Egypte had op één kant gezet. Hij heeft een soort boekhouding bijgehouden. En aan de ene kant kwam te staan de rijkdom van Egypte. Een zoon van Farao's dochter. Al de wijsheid die hij daar kon vergaderen. En al die andere voordelen. En dat was nogal wat. Wie heeft zulke kansen ooit gekregen in zijn leven? En dat ongedachte, die hoefde er niets voor te doen. Het werd hem zo in de schoot geworpen. Hij was rijk. Hij kon van alles en nog wat krijgen, hij kon doen wat hij wilde, hij kon wensen wat hij wilde en hij kreeg het ook nog. Dat was aan de ene kant. En aan de andere kant, ja wat stond er nou aan de andere kant? De versmaadheid van Christus. Kwalijk behandeld te worden met het volk van God. Nou, dan is het niet moeilijk om te kiezen. Dan is het niet moeilijk om te kiezen, nietwaar jongens en meisjes? En toch heeft Mozes een andere keus gedaan dan wij in ons natuurlijk bestaan, in onze duisternis en blindheid zouden doen. En hoe kwam dat? Waarom heeft hij gekozen met het volk van God kwalijk behandeld te worden? Waarom heeft hij gekozen de versmaadheid van Christus? Wat was hij kortzichtig, zouden wij zeggen? Nee, hij had verder gezien dan velen in deze wereld. Hij had gezien de schatten van Egypte. Een zoon van Farao's dochter. En al die andere dingen van Egypte. Daar schreef de Heere onder voor een tijd. Voor een tijd. En aan de andere kant. Daar stond. Hij zag op de vergelding des loons. De smaadheid van Christus. Kwalijk behandeld te worden met het volk des Heren. Ach, maar daar hoort nog wat bij. Daar hoort ook nog bij de gunst van God. Daar hoort ook nog bij de genade van Christus. Daar hoort ook nog bij het eeuwig zalig leven. Niet de ondergang, maar de zaligheid. Niet het verderf na misschien een succesvol, en rijk leven op aarde. Maar de eeuwige gelukzaligheid. Hij heeft gezien wat erachter lag. En wat moest hij dan beginnen? Met de schatten van Egypte. Als hij voor die grote witte troon moet staan. En als zijn handen leeg zijn. En wat moet hij dan beginnen met zijn naam als prins van Egypte? Als hij tegenover zijn rechter verschijnt en rekenschap moet afleggen.
Dan kan hij op al die vragen geen antwoord geven. Wat moet hij beginnen als hij alleen Egypte heeft en hij heeft geen God en hij heeft geen borg en hij heeft geen zaligmaker? Wat moet hij beginnen als hij hier op aarde alles gehad heeft? Dan zal het hem vergaan zoals die rijke man in de gelijkenis het verging. Kind, zo zegt Abraham tegen hem, gij hebt uw deel in dit leven gehad. En toen kreeg hij niets meer. Ook niet eens meer een druppeltje water om zijn tong mee te verkoelen. En toen Mozes dat zag, toen heeft hij door de genade Gods geleid ongetwijfeld de andere kant ook bezien. En toen is zijn hart voor die andere kant gewonnen. En toen heeft hij voor Christus mogen kiezen. Zij het dan hier op aarde ook voor de versmaadheid van Christus. Toen heeft hij voor die heiland gekozen. En voor het volk van God. En toen leefde het ook in Mozes hart. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En de Heere Jezus Christus, hem begeer ik te dienen en te volgen. En toen kwam het goed uit met Mozes. Hoe staat het met onze boekhouding? Hebben we het allemaal al eens overdacht? Laat u, als u nog op die weg van de ergernissen, op de weg van de ongerechtigheidswerkers bent, laat u dan toch tegenhouden op die weg. Nu kan het nog, straks niet meer. Nu is het nog mogelijk om in te gaan door de enge poort en te gaan wandelen op de smalle weg die ten leven leidt. En als we op die weg door genade mogen zijn, laat de waarheid van de vurige oven dan een prikkel te meer zijn om op die weg die ten leven leidt te blijven. En niet af te wijken ter linker of ter rechterhand. En laat het ons een prikkel zijn om nooit een andere ergernis en een struikelblok in de weg te leggen om hem tot zonde te brengen. Maar laat het ons een spoorslag zijn tot een heilige Gode toegewijd leven. Om de Heere te dienen en in de omgeving waar je geplaatst wordt niet een struikelblok, maar een aanbeveling te zijn voor de dienst van die koning. Maar dat is niet alles wat de Heer ons in deze gelijkenis voorstelt. Er gaat ook nog wat gebeuren. Natuurlijk gaat er nog wat gebeuren met dat koren. Met dat goede zaad. En de Heer laat zien wat er daar ook mee gebeuren gaat. Dat gaat niet in het vuur. Nee, natuurlijk niet. Maar dat wordt verzameld. De maaiers brengen dat bijeen. En zoals het in de gelijkenis staat, dat wordt verzameld in mijn schuur. En wat is die schuur van die eigenaar van dat land? Wat is de schuur van de Heere Jezus? Het laatste vers in de verklaring, vers 43, vertelt het ons. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie gaan daar dus heen? Ja, de rechtvaardigen worden ze hier genoemd. Eerder in de verklaring werden ze genoemd de kinderen van het koninkrijk. En vorige week hebben we gezien hoe ze dat geworden zijn. Dat woord, dat goede zaad, dat viel in hun hart. Dat is het onvergankelijke zaad. En door dat zaad zijn ze wedergeboren. Zijn ze tot nieuwe mensen gemaakt. En zijn ze deelgenoten geworden van het leven Gods. Waarachtig tot God bekeerd. En zo hebben ze door dat woord en door de geest die dat woord toepaste in hun leven de Heere leren kennen. En zo hebben ze de Heere nodig gekregen. En zo hebben ze kennis gekregen, laat ik het zo zeggen, aan de drie stukken waar onze catechismus van spreekt. En u weet welke dat zijn? Natuurlijk, ellende, verlossing en dankbaarheid. Ze hebben er wat van geleerd in hun leven, wat het is om zondaar te zijn. En van God gescheiden te zijn door je zonde. Maar ze hebben er ook wat van geleerd, wat het is dat God nog een weg geopend heeft. En dat hij nog zondaren deel geeft aan het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En ze hebben er wat van geleerd dat zij met hun zonden en met hun schuld een toevlucht mochten nemen bij hem. En dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Ze hebben werkzaamheden gekregen met het heil dat aangeboden is. Ze hebben gebeden en geworsteld aan de troon der genade. En ze hebben leren hopen op het woord dat de Heere spreekt. En ze hebben toen ze mochten delen in beginsel in dat werk van Gods genade ook gekend de waarachtige dankbaarheid. Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden mij bewezen. En het heeft in hun hart geleefd om de Heere te mogen dienen en hem van harte te mogen liefhebben. En dat is de keus van hun leven geworden. En ze hebben een hekel aan de zonde gekregen en ze zijn de zonde gaan mijden en ontvluchten. En ze hebben in beginsel leren leven in de waarachtige vrezen van Gods naam. Met veel gebrek. Ja, de Allerheiligste heeft maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid. Maar het lag er toch, het was er toch. De Heere zelf had het gewerkt. En wat de Heere gewerkt heeft en wat van de hemel komt, dat is echt. En door dat levendmakende en door dat vernieuwende werk des Heeren is er in hun leven zoveel veranderd. En toen hebben zij, en dat is wat de Heere zegt, toen hebben zij gerechtigheid nodig gekregen. Misschien hebben ze het een tijd lang geprobeerd in de weg van hun eigen gerechtigheid. Misschien hebben ze het geprobeerd met hun eigen opknapbeurten, met hun eigen hervormingsijver. Misschien hebben ze het geprobeerd door zichzelf allerlei geboden op te leggen en door naar de geboden van de Heere stipt te leven. Misschien hebben ze het geprobeerd in de weg van het werkverbond, maar dat werkte niet, dat lukte niet, daar kwamen ze niet verder mee. En zo zagen ze zichzelf toch nog verloren gaan, totdat de Heere ontsluiting gaf en de Heere zijn woord ging gebruiken om hen te wijzen op die zaligmaker die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En daar leerden ze op hopen en daar leerden ze het van verwachten en daar leerden ze naartoe vluchten. Ze gingen het zien dat het van de Heere moest komen en van de Heere alleen. Ze gingen het zien zoals we vorige week zagen, dat een mens door genade alleen behouden kan worden. En dat is het kenmerk in hun leven geworden. En daarom omschrijft de Heere hen hier als de rechtvaardigen. Ze noemen zichzelf zo niet, nee, dat moet je hen ook niet vragen. En dat zegt de Heere van hen. En zo zei ze het ook, naar zijn normen gerekend. Als je het hen vraagt, en vooral als ze spreken uit wat ze in hun hart en in hun leven bemerken en ontwaren, dan noemen ze zichzelf onwaardigen. Weet u, dan zouden ze zichzelf moeten rekenen bij die eerste categorie van mensen die de ongerechtigheid werken. Want dat is nou juist hetgeen waar ze in hun leven op gestuit zijn en waar ze tegenaan gelopen zijn. En waar de Heere hun ogen voor geopend heeft, zelfs na ontvangen genade. Keer op keer hebben ze zich weer te schamen en te verootmoedigen. Want weer hebben ze ongerechtigheid gewerkt en weer zijn ze van het pad afgegaan. Maar het gaat niet om hoe ze zichzelf bevinden en wat ze van zichzelf getuigen. Laten ze zichzelf maar afschrijven. En laten zij maar minder worden. En laten ze zich in eigen oog maar hoe onwaardiger en hoe langer hoe onwaardiger gaan achten. Maar wat beslist, dat is wat de Heere van hen zegt en wat de Heere over hen denkt. En hoe de Heere hen noemt en hoe de Heere hen aanziet. En dan is er geen twijfel meer mogelijk. Dan zegt de Heere, dat zijn de rechtvaardigen. Waar dat dan uit blijkt? Juist uit de erkentenis en uit de belijdenis dat zij onrechtvaardigen zijn. Juist uit dat toevlucht nemen tot die gerechtigheid die in Christus is. Juist uit dat als een hulpeloze en ellendige steunen op wat de Heiland voor hen aangebracht heeft. Juist uit dat leven als een bedelaar aan de troon van de genade, juist uit dat van zichzelf niets meer verwachten, maar op hem zien. Buiten Jezus is geen leven, zo leerden ze, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dat dreef hen er juist toe uit om met klem en met kracht de hemel te bestormen en de Heere te smeken, geef mij Jezus. Heere, geef me toch deel aan hem. Doe me toch schuilen bij zijn offer. Doe me toch delen in zijn verlossingswerk. Doe me toch kennen de reinigende en de rechtvaardigende kracht van zijn bloed. En wat gebeurt er met hen? Die gaan naar het koninkrijk huns vaders. Zo noemt de Heere Jezus dat dan. Ja, ze waren al kinderen van het koninkrijk en dat waren ze hier op aarde ook al. Want hier op aarde was dat koninkrijk al. Maar dan zal het er straks, en zo moeten we het verstaan, dan zal het er straks in de volmaaktheid zijn. In de volkomen heerlijkheid. Het koninkrijk huns vaders. Nou, dat wordt op een andere plaats de hemel genoemd. Dat wordt op een andere plaats de heerlijkheid genoemd. De zaligheid waar de schrift ons zoveel van openbaart. En waar we ook aandacht aan mogen en moeten besteden. Ik kan er niet alles van noemen, een enkel aspect. Wat is dat, dat koninkrijk huns vaders? Wel, laat ik het zo zeggen met een paar woorden uit de schrift. Dat is de plaats waar zij God zullen zien. De reinen van hart, zegt de Heere, zullen God zien. Openbaring 22 zegt van de verlosten van de gezaligden. En zij zullen zijn aangezicht zien. Johannes zegt in zijn eerste brief. We zullen hem zien gelijk hij is. Het aanschouwen van God. Het aanschouwen van Christus die de weg tot God heeft gebaand. Het zien, het genieten van God en van Christus. In de ongestoorde gemeenschap die hij schenkt. Vader, ik wil dat waar ik ben, zo bad de Heere Jezus in Johannes 17, ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt. Richard Baxter, een van de Engelse oude schrijvers, zei eens. Ik zou die tekst die ik net citeerde. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven heeft. Hij zei, ik zou die tekst voor de hele wereld niet in de Bijbel willen missen. En daar delen ze inderdaad in de heerlijkheid Gods. Daar is het paradijs hersteld. Nee, daar is het nog veel rijker dan het ooit in het paradijs was. Alleen al hierom, dat ze daar nooit meer kunnen zondigen. Daar kunnen ze nooit meer iets denken, laat staan, doen tegen de wil huns vaders in. Daar zullen ze de volkomen zaligheid genieten en beërven. En dan de ongestoorde en onvermengde en eindeloze vreugde. Hier op aarde hadden ze er ook wel eens wat van. Maar daar is het ongestoord. Hier op aarde kenden ze ook wel het beginsel van de eeuwige vreugde. Maar daar is het niet meer een beginsel. Maar daar is het volkomen. Geen enkel gebrek, geen enkel ding dat meer pijn doet. Geen enkele zaak die meer scheiding maakt tussen de Heere. Geen twijfel, geen aanvechting. Geen fluisterstem uit de afgrond. Geen gedachte van ongeloof meer. Al de zonde en al de gevolgen van de zonde zijn daarvoor eeuwig weggedaan. Daar is de smart weg en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En waar schrijdt een mens al geen tranen over? Maar alle tranen worden afgewist. Ook die tranen die er zijn als je God kwijt bent en niet weet waar je hem vinden en zoeken moet. Ook die tranen als je ontdekt wordt aan je goddeloos bestaan. Ook die tranen van na ontvangen genade. Als je weer niet hebt kunnen leven zoals God er recht op heeft. En als het dan teer ligt in de ziel. Als het dan teer ligt, dan geeft het smart en verdriet. Omdat we de Heere die zo goed en zo vol ontferming is. Nog vaak zo behandelen, nog vaak zo tegen hem ingaan. Maar al de tranen zijn straks weg. En de zonde is weg. En dan zal straks de heerlijkheid het deel zijn. Daar wijst de Heere Jezus bijzonder op als hij zegt. De rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon. En dan is een mens weer volkomen hersteld. Naar het beeld Gods. In volkomen kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat is hier op aarde al wel begonnen. Dat hoort bij dat vernieuwende werk van Gods geest. Als wij herschapen worden naar het beeld van Christus. Maar dat blijft zo gebrekkig. En daar staan we zelf vaak nog zo onszelf mee in de weg. En daar hebben we zelf nog. En daardoor gaat het vaak zo stroef en zo moeizaam. Maar als de Heere de rechtvaardigen in dat koninkrijk huns vaders brengt op de dag van de oogst. Dan is dat beeld Gods ook voltooid. Dan ontbreekt daar niets meer aan. Paulus zegt, we zullen het beeld van de hemelse dragen. En dan zegt de Heer Jezus zelf dat ze zullen blinken gelijk de zon. Ja, ook daarin mogen ze dan iets weer spiegelen van de zon der gerechtigheid. Hij is de zon. Zij mogen zijn als de zon. Maar het licht van de zon wordt door hen weer kaatst. Hij is de koning. Zij zijn met hem gezegend straks om in zijn troon met hem te zitten. Om als koningen met hem te heersen. Alle leed voorbij, alle smart voorbij. Alle onreinheid voorbij, alle gebrek voorbij. Alle gebrek aan heerlijkheid en aan luister voorbij. Daar zal alles, niet alleen door de vrede bloeien, maar daar zal alles ook in het eeuwige licht van Gods vriendelijk aangezicht zich mogen koesteren en de volle vrede en de volle zaligheid deelachtig zijn. O zaligheid, niet af te meten, zegt dan een dichter. En wie wordt dat geschonken? Wie zullen daar de deelgenoten van worden? Mensen die het ernaar gemaakt hebben. Mensen die zich dat waardig gemaakt hebben. Al bedervers. Verknoeiers. Mensen die als het van hen had moeten komen nooit iets anders hadden voortgebracht dan onkruid. Stinkende vruchten. Maar hoe komen ze daar dan? Dat is enkel genade. Dat is alleen door hem om het eeuwig welbehagen. En dat beleven ze daar nog dieper als dat ze het ooit hier op aarde hebben beleefd. Hier op aarde is het wel eens een zaak van verwondering als een mens daar iets van zien mag. Waarom was het op mij gemunt? Om dan in verwondering voor de Heere neer te buigen en te knielen. Heere, daar had ik het toch niet naar gemaakt. Als ik kijk wie ik ben, als ik zie waar ik vandaan kom, wat mijn afkomst is. Waarom was het dan op mij gemunt? Wat hebt u dan in mij gezien dat u naar me wilde omzien? Dat u mij eruit wilde halen? Ik heb misschien een broer die al verloren is. Ik heb een vader en een moeder die u niet hebben gekend. En dan toch ik wel gekozen. Ik wel getrokken. Ik wel verwaardigd om u de Heere te vrezen. Ik ben geboren in een omgeving waar ook mensen waren die God niet vreesden. Waar mensen spotten, waar mensen de naam van de Heere misbruikten. Heere, wat was het dan dat u mij geleerd hebt om uw naam met heilige eerbied te gebruiken. En om die naam zo aan te roepen. En om mijn nood en mijn ellende bij u te brengen terwijl een ander er helemaal geen weg meer mee weet. Waarom was het op mij gemunt? Maar dieper dan het ooit hier op aarde kan beleefd worden, zal het daar beleefd worden als de rechtvaardigen in dat koninkrijk huns vaders zijn. Want een wonder, wat een eeuwig wonder het is dat zij daar mochten komen en dat ze dan nooit meer vrees hoeven te hebben dat ze van dat aangezicht van de Vader weer vervreemd zullen worden. Maar ze zullen hem altijd dienen in zijn heilige tempel en ze zullen het lam volgen waar het ook heen gaat. En waarom dan? Wat was het dan dat God van eeuwigheid bewogen heeft? En ze zullen, juist omdat ze het daarin leven en daar verstaan dat het welbehagen is, niet anders doen dan de heerlijkheid die zij gekregen hebben. En dat is die kroon die hen op de slapen gedrukt werd. Af te leggen en hem aan de voeten van het lam neer te leggen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer, alle aanbidding en alle heerlijkheid. Amen. We zingen Psalm 16, het zesde vers. Laten wij nu samen de Heere danken. Heere, we zeggen er uw grote naam ootmoedig dank voor dat wij ook in deze avond nog in uw huis mochten zijn. En dat uw goddelijk woord nog in ons midden mocht worden verkondigd. De twee wegen, het wel of het wee. En zo moest het ook, Heer. Zo hebt u het zelf ook gezegd, zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Zegt de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Maar nu is er voor een goddeloze nog een mogelijkheid, Heer. Hij kan nog tot bekering komen. En die roep ging ook uit. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Draag er zorg voor dat het niet ledig tot u wederkeert, maar dat nog mensen de eenzaamheid nodig krijgen om zich voor u te buigen en te bidden, Heere, red me, Heere, help me, Heere, bekeer me. Maar geef dat ook uw volk en kinderen door dat ernstige woord dat over die vurige oven spreekt, meer en meer worden aangespoord tot een heilige wandel. Om u de Heere te vrezen, u de Heere toe te behoren, geen struikelblok te zijn of op de weg van anderen te plaatsen, maar in de vrezen van uw naam voorzichtig te wandelen. En bereid hun hart, Heer, om meer en meer ook hemelsgezind te zijn en om uit te zien naar die grote dag van de volle verzadiging met uw goddelijk beeld. Heere, wat stelt u uw volk dan toch ook een heerlijkheid in het vooruitzicht, een zaligheid niet af te meten, een heil dat onze voorstelling verre te boven gaat. Uw woord zegt er wat van, Heere, maar zelfs dat wat uw woord ervan zegt, dat gaat onze voorstelling al verre te boven. De rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Heere, geef daar iets van te beleven, nu hier op aarde in beginsel al, het beginsel van de eeuwige vreugde. En na de maal wij dat beginsel nu in onze harten gevoelen, zo beleidt de kerk, dan zullen we er zeker van mogen zijn dat we na dit leven een zaligheid mogen genieten die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart is opgeklommen. Om zo volkomen, zonder zonde, u de Heere te dienen en het lam te aanbidden en de kronen aan uw voeten neer te werpen. Heere, heilig ook dat woord aan onze harten en schenk ons hemelse gedachten en een hemelse gezindheid tot roem van uw genade. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 98, het vierde vers.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.